ik noem mezelf een beetje een game-like fundamentalist.
Rick interviewt Nederlandse topvolleybaltrainers in Volleybubble.
Volleybalopleider Patrick Collaris over game-like trainen.
Dus ik hou er niet van als er korven in het veld staan of als er matten in een veld liggen, want het staat er immers bij een wedstrijd ook niet.
Hij ziet veel spelers pepperen en inslaan.
En ik vraag me af waarom.
Een volleybubble over positief coachen.
Je kunt beter van een 7 en 8 maken dan van een 4 en 5.
Is hij dan alleen maar positief?
Ik kan natuurlijk ook wel eens uit mijn slof schieten.
Het gaat over een visie hebben op volleybal.
Dat leer ik de mensen ook. Van jouw visie van vandaag hoeft niet te betekenen dat je over 2 jaar nog dezelfde visie hebt.
Hij begint met of zijn eigen visie veranderd is en of hij dan anders is gaan training geven.
Zeker anders training gaan geven. Als ik naar mezelf kijk, 10 jaar geleden, dan moet ik constateren dat ik toen nog helemaal niet zo'n goede trainer was. Dus je gaat steeds vooruit. En de nieuwe inzichten zorgen ervoor dat je iedere keer weer andere dingen gaat proberen. Wat bij mij altijd blijft, is ik noem mezelf een beetje een game-like fundamentalist. Dat ik eigenlijk zoveel mogelijk alleen maar doe wat je in een wedstrijd ook doet. Dus ik hou er niet van als er korven in het veld staan. Of als er matten in een veld liggen, want het staat er immers bij een wedstrijd ook niet. En ik ben een enorm taakgerichte trainer. Dus ik richt me op wat mensen hun taak zijn in het veld. Probeer ik mijn training om te ontwerpen. Het mooie van volleybal is iedere keer als iemand de bal raakt, verandert van, nou in ieder geval 4 van de 6 mensen in het veld, verandert hun taak. En dat is het moment dat je een paas geeft, word je daarna waarschijnlijk aanvaller. Of die kleine taak, dus gewoon de taak, hè, van ben ik spelverdeler, ben ik blokkeerder, ben ik paaser, die verandert continu. En ik zie heel veel bij jeugdspelers, dat ze zich helemaal niet bewust zijn van het feit van, hé, mijn taak verandert nu. En ik roep altijd, je hebt pas geen taak meer als de bal op de grond ligt. Terwijl ik heel vaak zie dat vooral jeugdspelers, ja, die spelen een bal en daarna gaan ze rechtop staan. Dus van kijken wat er nu gebeurt. Terwijl ik vind dat ze moeten gaan nadenken over telkens van wat is nu mijn taak. En je ziet dat bijvoorbeeld heel goed aan netspelers die wat helemaal niet zo goed snappen. Dat ze een blokkerende taak hebben bijvoorbeeld. En dat ze dus hele gekke dingen aan het net doen. En daar ben ik continu mee bezig. Van wat is mijn taak? En wat wordt er nu dus van mij verwacht?
En op welke manier train je dat?
Nou, door ook in mijn oefeningen ervoor te zorgen dat ze niet iedere keer maar 1 taak hebben. Hè. Dus ze worden ook, volgens mij Matt en Patrick wel continu zeggen van, ja, iedere keer 3 ballen. Hè. Dus nooit 1 bal en daarna ben je klaar, maar altijd weer komt er weer iets nieuws. En dat betekent dat je iedere keer moet schakelen tussen je taken. En daar ben ik dus ontzettend veel mee bezig. En dat betekent ook dat ik eigenlijk, ja, wat we in trainerscursussen mensen aanleren, kern 1, dat ik niet zo'n kern 1 trainer ben. En zeker niet in 2-tallen. Af en toe nog wel in 3-tallen, maar liefst met een net ertussen en dus ook het liefst met meerdere taken achter elkaar. Ik heb er soms ook wel een beetje last van, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik vind eigenlijk dat bij iedere oefening er een net tussen zitten, dat er ook natuurlijk altijd van in een paas van achter naar voor wordt gespeeld, maar dat is wel makkelijk te organiseren. Maar dus ook dat je kijk, in volleybal speel je nooit een bal vooruit en je speelt ook nooit een bal omhoog. Dus wat je heel veel ziet bij bijvoorbeeld ik weet niet of het nog is, maar bijvoorbeeld zo'n club van 100 bij de CNV, moeten mensen 100 keer een bal omhoog, met bovenhands of onderhands. En dan denk ik van, wanneer doe je dat bij volleybal? Een bal omhoog spelen, bovenhands nooit. Dan erbij gebeuren er allerlei dingen met je ellebogen die ik niet wil als je een bal omhoog speelt. Dus waarom laten we mensen niet een bal vooruit spelen altijd? En in ieder geval onder een hoek, want volleybal speel je onder hoeken. Dus ik ben altijd bezig en ik ben helaas niet zo heel erg creatief in mijn training ontwikkelen. Dus ik val regelmatig terug op oude oefeningen, op dezelfde oefeningen. En daar heb ik dus last van. Ook als ik trainers, ja, ik ben natuurlijk opleider, dus ik zie heel veel trainers. En als ik ze dan zie, ja, dat mensen door zo'n agility ladder moeten lopen, dat vind ik wel leuk. Maar volgens mij leer je volleyballen door te volleyballen. En nou goed, als ze dat 5 minuten per training doen, dan vind ik dat prima. Maar ik zie ook trainers die 1,5 uur bezig zijn met oefeningen die helemaal niks met volleybal te maken hebben. En dat, ja, daar hou ik dus niet van.
Het moet dus altijd lijken op volleybal.
Ja, en dus bijvoorbeeld wat ik in mijn trainingen nooit doe, is bijvoorbeeld inslaan. En ik zie bij heel veel trainers, nou, die weet je, met tweetallen inspelen en inslaan zit in iedere training. En ik vraag me af waarom. Je kunt inslaan ook gewoon met een oefening doen. En dan kun je een blokkering erbij zetten. Want dan heb je weer meer weerstand. Of je kunt het vanuit een paas laten komen. Maar niet gewoon een bal naar de slipper spelen en van daarop aanvallen. Daar leer je volgens mij niet zo heel erg veel van. Ik vind altijd dat je wat meer weerstand moet toevoegen. En natuurlijk, alle oefeningen in je training moeten bijdragen aan de doelstelling van je training. Dus ik vraag me altijd af wat met tweetallen inspelen, wat dat bijdraagt aan de doelstelling van je training bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk ook wat ik mensen in hun VT2 of VT3 opleiding probeer bij te brengen. Van ja, het gaat in eerste instantie om je doelstelling. En van daaruit ga ik kijken van hoe kan ik dat nou opbouwen. En daar hoort bij mij spelen met tweetallen dus niet bij. Want ik kan geen enkele doelstelling bedenken buiten misschien bij hele jonge jeugd de balbehandeling in de paas of het bovenhand spelen. Maar ik train niet de hele jonge jeugd. Ik train meestal sowieso senior of de wat oudere jeugd. Ja, dan ben je bezig met het spelletje volleybal. En wat wel leuk is, wat ik in een VT2 en VT3 heel erg zeg tegen spelers, is ga voor de grap eens de gouden medaillewedstrijd van de Nederlandse volleyballers van 1996 terugkijken. Dat het volleybal echt veranderd is. Als je kijkt naar servicedruk, die was er toen echt nog niet. Ballen werden bijna via het plafond geslagen. Maar de snelheid was een stuk anders. En als je dus traint op een manier hoe ze in 1996 trainden, ja, dan sla je volgens mij de plank een beetje mis. Dus je moet altijd kijken van hoe ziet het huidige spelletje eruit. En wat moet ik doen om de mensen daarop voor te bereiden?
Ik heb ooit met een trainer ook gesproken die zei van je moet ook een beetje kijken naar hoe het spel zich dan nog ontwikkelt. Dus je kan het volleybal leren van vandaag, maar wellicht moet je dan aan de jeugd het volleybal van de toekomst leren.
Ja, alhoewel het natuurlijk moeilijk te zien is waar het volleybal naartoe gaat. Maar kijk, als je kijkt bijvoorbeeld naar de vrouwenvolleybal. Ik train redelijk veel vrouwenteams. Dan zie je dat het allemaal veel meer power is geworden. Ja, en dat betekent iets voor je training. Vooral ook bijvoorbeeld in de verdediging. Dat je heel anders moet gaan verdedigen. Dat je, Pim zei het ook al in zijn praatje. Van ja, als je echt verdedigen, dan kun je het spel veel beter spelen. En ik ben toch wel een beetje een aanvallende trainer. Die zich heel erg richt op de aanval. Nou, en ik ben ook natuurlijk, je moet jezelf altijd een spiegel voorhouden. Van nou, ik zal toch veel meer richting die verdediging en zeker richting die blokkering moeten gaan. Dus ja, altijd wel aanpassen aan wat er gaat komen. Alhoewel je natuurlijk nooit weet waar het naartoe gaat. Dat is moeilijk, ja.
En je zegt bij een hardere aanval moet je anders staan in je verdediging. Hoe pas je dat aan?
Nou, je moet, ik weet niet of je anders moet gaan staan. Maar bij het vrouwenvolleybal werd er natuurlijk nooit zo heel erg hard geslagen. En is je reactiesnelheid is voldoende. Dus je kunt nog veel meer bewegen. Je zag vrouwenvolleybal ook dat er veel meer bewogen werd. Dat er nog maar met zijwaartse rollen en dat soort dingen. En tegenwoordig moet je zitten. Kijk maar naar het nationale damesteam, de afgelopen de OKT. Ja, fantastisch als je ziet hoe die powerhitters op de diagonaal. Als je niet zit waar je zit, ja, dan is het voorbij. En dat was eigenlijk wat vroeger voornamelijk bij mannenvolleybal was. En tegenwoordig zie je het bij vrouwen ook. Veel meer power. En dat vind ik wel leuk. En dat betekent dat je als trainer veel meer moet kijken van hoe leer ik ze de discipline aan om daar te gaan zitten waar ze moeten gaan zitten. En ik heb redelijk veel wat intuïtieve spelers getraind. Ja, die gaan gewoon daar zitten waar ze denken dat ze moeten gaan zitten. Daar moet je kijken hoe je daar als trainer mee om kunt gaan en wat je moet bedenken in een training om dat te trainen.
En dan wordt het spel lezen denk ik ook veel belangrijker.
Ja, spel lezen is wel bij iedere taal is dat hartstikke belangrijk. Dus de, het mooie is, wat dat betreft, Matt van Wezel inspireert mij enorm met de dingen die hij doet en zegt. Als je spelverdeler een passer leest, ja, dan weet je veel eerder wat je moet gaan doen. En dat is natuurlijk wel het mooie. Dus niet alleen kijken van waar gaat de bal naartoe. Nee, wat is de houding van een passer? Hetzelfde geldt voor een blokkeerder met zijn aanvaller. Veel meer lezen van waar gaat de club eigenlijk naartoe? Hoe loopt die aanvaller aan? Waar moet ik dan mijn blokkering aan zetten? En daar moet je tijd in investeren. En ik zie dat heel veel coaches wel heel veel te mekkeren hebben op blokkeerders, maar dat ze heel weinig op blokkering trainen. En dat gaat er mij niet in. Dus je kunt niet mensen corrigeren op iets wat je niet getraind hebt.
Wat zijn de dingen die jij vooral veel traint? Je zei van ik ben een aanvallende trainer.
Ja, ik ben ontzettend veel training bezig met aanvalsopbouw vanuit de paas. Dus ik ben heel veel bezig met het pasen van float. En van daaruit een aanvalsopbouw. En dan de dekking. Want er hoort natuurlijk aan de andere kant van het veld, als je een game luik traint, hoort er wel natuurlijk een verdedigende opstelling bij. Dus dan ben je altijd aan het trainen. Maar ik ben wel iemand die heel veel bezig is met aanvalopbouw.
Want je zei al, ik doe niet echt aan een kern 1, maar vooral game luik.
Kun je me eens meenemen dan in een opbouw van jouw training?
Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel kern 1. Want als je een bal die gepast wordt niet sedupt om te aan te vallen, is het eigenlijk al geen kern 2 meer. Dus ik doe wel kern 1, maar mijn kern 1's lijken heel veel op kern 2. Het is altijd een bal die van de overkant van het net komt. Dus ik doe heel weinig aan de inkant van het net, maar er zit altijd wel een net ertussen. En dan probeer ik wel op te bouwen met een service die steeds van de andere kant komt. Dus heel veel variatie probeer ik er wel in te krijgen. Nooit dezelfde ballen. Omdat het volgens mij zinloos is om 10 dezelfde ballen te trainen. Want in een volleybalwedstrijd komen ook nooit 10 dezelfde ballen. Dus bij mij lijkt het al redelijk veel op een kern 2 training. Ja, en ik roep altijd, er zijn eigenlijk maar 3 oefeningen in kern 2. Dus het lijkt altijd, ja, het is altijd service pass. En dan vanuit een setup. En daar kun je wel wat aan variëren. Dus ja, zo ziet het bij mij eigenlijk altijd wel uit.
Aan welke variaties moet ik dan denken?
Nou, in de aanval kun je denken aan variaties van waar de bal naartoe gaat. Of misschien wel een staffel of iets dergelijks erin. Dus daar kan je aan denken. Je kunt denken aan hoeveel blokkeerders heb ik aan de overkant staan. Doe ik dat met 1 of 2 blokkeerders? Daar zit bij mij wel de variatie. Maar zoals ik al zei, ik ben niet een heel creatieve trainer. Bij mij lijkt een training heel veel om een volleybalspelletje. Dan probeer ik wel te organiseren. Van wanneer geef ik ze veel weerstand? Want ik geloof bijvoorbeeld wel heel erg in succesbeleving. Dus mensen moeten wel het idee krijgen dat ze dingen kunnen. Dat ze zeker 7 van de 10 ballen fatsoenlijk kunnen passen. En daarna begin ik pas op te bouwen in weerstand. Dus dat vind ik wel belangrijk. Dus veel balcontact, ook veel succesbeleving. Maar vooral het balcontact dat je ook in een wedstrijd hebt.
Welke eigenschappen heb jij die jou zo'n goede trainer maken?
Oh, dat is een goeie. Ik vind het altijd moeilijk om over je goede eigenschappen te praten. Maar ik denk dat ik... Dat ze mij veel bezig zijn en weinig stilstaan. Dus als ik iets te zeggen heb, is het altijd kort. En misschien ook wel individueel. Dus als ik iemand eruit pak... Of dat ik in groepjes corrigeer. Maar bij mij zul je nooit instructies zien van 3-4 minuten. Dus ik wil altijd meteen aan de slag. Dus ik denk dat dat goed is. Ik denk ook dat ik mensen kan raken als trainer. Ik ben positief, dus ik kijk altijd naar wat mensen goed doen. En ik zeg dus ook veel meer waar mensen hun kracht ligt in plaats van wat ik vind dat ze niet goed doen. Want dat komt vanzelf wel. Dus ik corrigeer heel erg op de dingen die ik vind die goed gaan. En dan gaan mensen groeien. En uiteindelijk zul je ook een keer natuurlijk iets moeten roepen over wat niet zo goed gaat. Maar ik geloof ook wel, en dat is wel iets van de laatste tijd hoor, moet ik eerlijk zeggen, in dat impliciete feedback dat mensen ook wel, kijk, als iemand een bal niet wil passen en de bal gaat rechter door in plaats van naar 2-3, dat snapt diegene ook wel dat hij zijn armen meer onder een hoek had moeten zetten. Dat hoef ik hem dan niet nog te vertellen, dat snapt hij wel. En als hij het niet snapt, ja, dan kom je er op een gegeven moment ook wel achter. Dus ik geloof wel dat je feedback krijgt uit de omstandigheden. En daarom, ja, ik heb ooit samengewerkt met een trainer waarvan ik zei, ja, dat is echt een goede trainer. En die deed helemaal niet zoveel feedback geven, maar die deed vooral ontzettend veel, en vooral kern 1 trouwens, ontzettend veel situaties creëren waar mensen uit moesten leren wel. Dus ik denk dat dat mensen bij mij altijd bezig zijn, dat ik ze goed feedback kan geven, en dat ik positief ben. En dat slaat meestal wel aan.
Je volgens mij ook bij voor NOC NSF zo'n traject begeleid en een veilig sportklimaat?
Ja. Ja, er waren een aantal workshops die gingen over sportief coach. Eigenlijk ging het over positiviteit in de sport. En daar ben ik een enorm voorstander van. Daar zaten overigens ook workshops bij voor ouders, hè, hoe ze zich op tribune gedragen, wat daar de consequentie van is. Ik vind als je bij een gemiddeld CNV-toernooi gaat kijken, wat je soms van de tribune hoort, denk ik van ja, daar mogen we nog wel wat workshopjes tegenaan gooien. Overigens, op het moment dat ik hem zo'n workshop hield voor ouders, waren er altijd de ouders die wat het eigenlijk niet nodig hebben, hè, die je altijd ziet op vergaderingen en op cursussen. En die ouders die je zou moeten zien, die komen dan toch niet. Maar dat was een mooi traject. En er waren hebben een groot aantal workshops gedaan voor heel veel verenigingen in de regio Zuid. Ja.
Je hebt het over positief coachen. Kun je eens uitleggen wat dat voor jou is?
Voor mij zit het hem voornamelijk in het inspireren van kinderen op een positieve manier. Dus positiviteit gaat voor mij niet alleen dat je alleen maar dingen mag zeggen die positief zijn, maar dat je wel op een waarderende manier erin staat. Dus dat je vooral kijkt naar waar mensen heel erg goed in zijn. En dan hebben ze wellicht nog wat dingen nodig waar ze niet zo goed in zijn om nog beter te worden. Ja, en daar moet je dan wel aan werken. Ik geloof heel erg dat je kunt beter van een 7 en 8 maken dan van een 4 en 5. En daar geloof ik echt in. En zeker omdat volleybal is ook een specialist, veel meer specialisme nu. Dus ik was vroeger een hele goede aanvaller als volleyballer, maar niet zo'n heel erg goede passer. En tegenwoordig kun je er dan uit, hè? Kun je dat organiseren. En in mijn tijd niet. Maar ik geloof er wel in dat je mensen, sowieso dat er geen perfecte techniek bestaat, dat mensen de dingen op hun eigen manier doen. Ik vind action type ook echt zoiets wat heel erg op de positieve psychologie ingaat. Het gaat namelijk voor mij er nooit om wat mensen niet kunnen, maar wat mensen wel kunnen. En dus je kunt wel tegen iemand roepen, je moet op je voorvoeten gaan staan, maar als iemand zijn action type is, dat hij voornamelijk zijn gewicht naar achter heeft, ja, dan moet je dat op een andere manier oplossen. Een manier waar hij wel talent voor heeft. Dus ik geloof heel erg in in de waarderende benadering. Maar ik kan natuurlijk ook wel eens uit mijn slof schieten, want ik geloof er wel, ik vind wel dat mensen vol ervoor moeten gaan. Dus bij mij ik word eigenlijk alleen maar boos als ik denk dat je niet 100% inzet vertoont. En ik kan ook niet zo heel erg goed tegen onrecht. Dus een scheidsrechter die waarvan ik denk van, nou, die gaat niet de goede kant op, die zal het van mij ook wel eens horen. Maar dat is na de wedstrijd ook altijd meteen gedaan. En ik heb ook hartstikke veel respect voor scheidsrechters, maar soms denk ik, volgens mij moeten we ervoor zorgen, volgens mij moeten we het faciliteren dat mensen een leuk spel kunnen spelen. En al die overbodige regels, daar hou ik niet zo van.
Je zei al van, je geeft allemaal VT2 en VT3 cursussen.
Ja.
Wat is dan zo'n belangrijke les die je ze leert?
Dat is eigenlijk verschillend van VT2 en VT3. Ja, VT2 zie ik voornamelijk mensen die nog heel weinig ervaring hebben. En die leren we dus een soort van stramien aan, van hoe structureer je je training, wat is een methodische opbouw, natuurlijk ook de technieken, van hoe ziet een paas eruit. Eén manier is om te pasen, maar ik ga wel met het gesprek aan. En daarbij roep ik altijd al van, nou, dit is hoe bijvoorbeeld Jamie Morrison het doet. Wat verder van? Er zit een visie achter. Wat is jouw visie dan daarop? Dus heel erg in het structureren en heel erg in het analyseren. Van wat zie je bij een speler? In welke fase gaat het fout? Wat is de meest dominante fout? Dat soort dingen. Terwijl we bij de VT3 veel meer de diepte ingaan. En bij de VT3 vind ik ook dat we mensen niet meer moeten aanleren hoe ze een training opbouwen. Maar dat ze vooral een visie gaan ontwikkelen van hoe zij vinden dat een training opgebouwd moet worden. En dat zij vinden, een visie achter waarom paas ik op deze manier. Waarom vind ik dat een spelverdeler op deze manier moet snuppen. Dus het is veel meer het faciliteren van een leerproces. En wij doen natuurlijk ook nog wel wat content schuiven, zeg maar. Wat meer over content hebben. Vooral als het gaat om trainingsleren of als het gaat om mentaal trainen. Maar het is veel meer het gesprek. En dat vind ik eigenlijk ook leuk. Ik ben ook trainer in mijn vak. Hè. Ik werk bij een groot bedrijf waar ik veel trainingen, management trainingen doe, geven. En ook daar vind ik het gesprek belangrijker dan de inhoud. Omdat het dan gaat om een vak. En de mensen leren mij in een VT3 het meeste over het vak volleybal. Om erover te praten, elkaar feedback te geven. Waarom doe je dingen op die manier? En wat vind ik daarvan? En waarom vind ik dat? Dus nou... Dus dat vind ik het verschil tussen VT2 en VT3.
En bij zo'n VT3 heb je dus heel erg ook over de denkwijze, de visie noemde je.
Ja.
Welk deel van je eigen visie geef je dan ook weer? Of welk deel van jouw visie deel je dan bij zo'n VT3?
Nou, kijk, voor mij gaat het er niet om mijn visie over te brengen. Maar ik vertel wel wat mijn visie erop is. Bijvoorbeeld als je het over een techniek hebt als de paas, van hoe vind ik dat gepaasd moet worden en waarom. En ik laat ze gewoon wat voorbeelden zien. Niet alleen mijn eigen visie, maar ik heb de laatste jaren wat veel workshops gevolgd van bijvoorbeeld Jamie Morrison. En dat past heel erg over hoe ik denk over volleybal. Dus dan is het natuurlijk altijd mooi. Nou, en dat gebruik ik. Dan gebruik ik natuurlijk zijn woorden en zijn voorbeelden, omdat dat veel meer... resoneert met die mensen als ze zeggen van nou, Jamie Morrison vindt dit in plaats van Patrick vindt dit. Maar ik ook wat enkele toptrainers bij ons in de buurt, bijvoorbeeld Miel Miseré is een trainer waar ik heel veel van heb geleerd als het gaat om de paas, maar ook over hoe hij game-like traint. Nou, en die voorbeelden gebruik ik dan ook. Dus een aantal voorbeelden, maar vooral het gesprek aangaan van wat vind jij dan? En waarom vind jij dat? Want iedereen komt wel van rechtervoet voor, linkervoet voor. Zo'n hele leuke discussie. En die doe ik eigenlijk meteen in de kiem smoren van maakt het eigenlijk wel uit? Mat van Wezel roept er dit over. Wat vinden jullie? Nou, en dan hebben ze toch al een soort van referentie. Eerlijk is eerlijk. Ik heb ook jarenlang rechtervoet voor gedaan. En dat kan ik ook uitleggen en daar heb ik ook een visie bij. De vraag is of dat nou nog zo heel erg belangrijk is. Dus ik vind wel dat je als trainer ook continu ter discussie moet stellen. Dat leer ik de mensen ook. Van jouw visie van vandaag hoeft niet te betekenen dat je over 2 jaar nog dezelfde visie hebt. En dat maakt ook helemaal niks uit. Ik bedoel, Mat van Wezel is een aantal keer kampioen geworden in Nederland met Sliedrecht. En vorig jaar zag ik hem en zei hij van ik heb het vorig jaar heel anders gedaan. Ik ben heel anders gaan trainen. Nou, als zo'n trainer zegt van ik doe het heel anders dan 2 jaar geleden, waarom zou een andere trainer dat dan niet mogen zeggen? Dus het is geen schande om iets heel anders te gaan doen. En dat wil ik ze ook meegeven.
Heb je dan nog zelf dingen die je dan heel anders bent gaan doen de afgelopen jaren?
Ja, dus, dat is een goede vraag. Veel meer vanuit de... laten we zeggen, veel meer dat impliciete feedback. Dus ik was 3-4 jaar geleden ook een trainer die bleef feedback geven over armen indraaien. Weet wel, echt die expliciete feedback. En dat ben ik tegenwoordig toch wel anders gaan doen. Veel meer mensen in de omstandigheden brengen om te leren, in plaats van vertellen hoe ze dingen moeten doen. Dus dat is iets wat ik wel anders ben gaan doen.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Nou ja, in de blokkering bijvoorbeeld, vind ik, gebeurt heel vaak dat mensen zweven of dat mensen dat de bal via je blokkering uitgaat. Dus dan zei ik heel vaak van, weet je, als je in een blokkering omhoog gaat, moet je zorgen als je aan de rechterkant van het veld staat, dat je rechtervoet ook voor staat, zodat je naar binnen draait. En tegenwoordig ga ik veel meer het gesprek aan. De bal gaat via de blokkering uit. Hoe komt dat? Ja, ik stond naar buiten gedraaid. Oké, hoe zou je dat kunnen oplossen? Dus veel meer vragen stellen in plaats van zeggen wat ze moeten doen. Het werkt veel beter.
Mooie manier.
Ja, en ik zeg niet dat het makkelijk is, want ik ben ook een extraverte trainer. Maar ja, dus ik moet leren om niet dingen uit te leggen, maar om vragen te stellen. En in mijn werk lukt dat veel beter, overigens, omdat ik voor... Ja, volleybal is toch iets wat je zelf ook heel lang gedaan hebt. En ik heb ook trainers gehad die mij op een expliciete manier hebben aangeleerd. Dus overigens ook mijn action type, om dingen te willen leren hoe ze zijn. Hè? Dus waarom moet je dingen doen? En soms moet je dingen dus op een andere manier doen dan wat eigenlijk bij je past. En dat is gewoon moeilijk.
Welke drie tips zou je willen geven aan trainers?
Welke drie tips? Nou, sowieso dat je leert volleyballen door te volleyballen. Dus geef ze een bal en ga met ze aan de slag. Maar tevens ook, maak het zo game-like mogelijk. Gebruik het net, want het net is er eenmaal. Gebruik de lijnen. Zet geen korf in het veld als je ook daar een speler kunt neerzetten die je weer een bal kunt laten sluppen, weer een balcontact meer. Dus dat zijn in ieder geval al twee dingen. Ja, en veel balcontact. Ja, dat was eigenlijk volleyballen leren door te volleyballen. Ja, veel balcontact dus. Ja, en dan het taakgerichte natuurlijk. Ga met ze aan de slag. Ook bijvoorbeeld in een kern 2 training. Ik sla nooit ballen aan. Ik laat spelers altijd ballen aanslaan. Maar als een bal wordt aangeslagen, dan sta je op dat moment op een plek waar je in de wedstrijd ook staat. Dus als ik een rallybal laat aangooien en een aanvaller staat op de 3-meterlijn om aan te vallen, vind ik dat niet goed. Want op het moment dat de bal aan de overkant is, hoor je aan het net te staan in een blokkeerhouding. Want je bent immers blokkeerder. En dat bedoel ik ook met taakgericht. Van het moment dat dan die bal geslagen wordt, naar de overkant, weet je, hey, ik ben geen blokker meer, ik word nou passer of aanvaller of spelverdeler, of wat dan ook je taak is. Dus heel erg kijken van, de bal is hier, waar moet ik als speler dan staan? En dan moet je denk ik, als trainer moet je dat organiseren. Want een speler denkt er niet aan, die voetelen, hè, noem ik dat ook. Hè. Dus na 3 ballen zie je dat ze al vanuit het net al gaan staan waar ze moeten staan, of waar ze naartoe moeten. En dan ga ik terug, nee, aan het net beginnen, handen omhoog. Dus ik ben ontzettend veel game-like in trainen. Altijd onderhoeken, altijd het spel lezen, altijd met een net erbij. Altijd ook een bal die komt van een afstand waar die in een wedstrijd ook van komt. Dus dat je ook echt moet doen wat je in een wedstrijd ook doet. En ik probeer dan natuurlijk ook de intensiteit in te krijgen voor wat je in een wedstrijd speelt. Alhoewel die in een training bijna altijd wat lager ligt. Maar volleybal, een volleybaltraining moet op een volleybalwedstrijd lijken. En dat vind ik heel belangrijk. Nou, en daarom vind ik mezelf een game-like fundamentalist.
Wil je meer? Kijk dan op volleybabbel.nl.